Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom hier samen in de fontein en thuis, nu of misschien op een ander moment. Afgestemd op de beelden en het geluid van deze viering. Een hartelijk welkom voor gasten. Ik hoop dat u zich hier thuis voelt. Ik wens ons allen een goede viering toe. Na afloop van de viering willen we vragen of u even wilt blijven zitten. En zodra u aangewezen wordt, kunt u de ruimte verlaten. Dan steek ik nu de tafelkaarsen aan met het licht van de paaskaars. We zijn een moment stil waarin we ons kunnen voorbereiden op deze viering.
Eeuwige zal bij je zijn. Onze hulp is de naam van de Ene, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Eeuwige onze God, gij hebt het licht geschapen en geeft adem aan al wat leeft. Wij bidden, wend u tot ons, verdrijf het duister uit ons hart en doe ons opademen. Dat we u en elkaar nieuw zullen kennen. Door Jezus Christus onze Heer. Lied 217. En er is een kleine communicatiestoring geweest. Ik dacht, ik hoef alleen de liederen maar op te geven. En iemand anders dacht, nou, dit moet zo afgedrukt worden. Maar volgende week dus het liedboek mee. Dan kunt u het meelezen. Maar er wordt ongetwijfeld zo kundig gezongen dat wij het kunnen verstaan.
Thank you.
komen wij dan tot God om ontferming voor de nood van de wereld en prijzen wij zijn naam, want zijn goedheid heeft geen einde. Laat ons bidden. Eeuwige, oorsprong en doel van ons bestaan, om wie stuurloos en doelloos zijn door wat het leven bracht of nam, ontferm u. Christus, licht der wereld, om wie leven in het duister van eenzaamheid, pijn, geweld, ontferm u. Eeuwige die met uw geest al wat leeft bezielt, om wie geen perspectief zien, omdat zorg het leven overschaduwt, ontferm u. Laten wij bidden voor we uit de schrift lezen en het gelezene overdenken. God, gij roept ons bijeen, maakt ons tot mensen van u, één van ziel en zinnen met Jezus uw Zoon. Wij bidden, laat ons door deze gemeenschap groeien in genade, ruimhartigheid en liefde. Dat we ons gewonnen geven aan uw woord en geest, zodat we licht en liefde zijn voor de mensen om ons heen. Door Jezus Christus onze Heer. Amen.
Lezing uit Jesaja 51. Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de Heer zoeken.
Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, naar de diepe groeven waar je gedolven bent. Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard. Toen ik hem riep, was hij alleen, maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. De Heer troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk. Haar wildernis wordt als de tuin van de Heer. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken. Mijn volk, luister aandachtig naar mij. Mijn natie, leen mij je oor. De wet vindt zijn oorsprong in mij. En mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng ik de zegen nabij. De hulp die ik bied is al onderweg. Ik zal krachtig recht spreken over de volken. De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd. Ze zien uit naar mijn krachtig optreden. Kijk omhoog naar de hemel. Kijk naar de aarde beneden. Al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die ik breng zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben.
Thank you.
Evangelielezing uit Matteüs 16. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug, achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wanneer de Mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.
Vooraf, het is Ik voel mij vreemd en vertrouwd tegelijk. Maar dat geldt denk ik voor ons allen. Het is goed om elkaar weer te zien. Maar we zijn ons er ook van bewust dat we veel mensen niet zien. En als het enigszins wil, zien die ons wel. Tenminste, mij dan in dit geval. Ik probeer hen ook in mijn gedachten te hebben. Als wij hier zo samen zijn. In het besef dat de gemeenschap van de kerk, de gemeente van Christus, altijd veel groter is dan wat wij concreet om ons heen zien. Die gemeenschap is wereldwijd. En dat geeft een extra lading aan elk samen zijn van twee of drie in zijn naam. Nou, dit was al een voorpreek haast. Maar dat roept het hier zijn op. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De Heer troost Sion. Hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk. Haar wildernis wordt als de tuin van de Heer. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken. Prachtige beelden uit Jesaja. Ruïnes die worden herbouwd. Een wildernis die paradijs wordt. Het raakt me vooral met die andere beelden op het netvlies. De immense ravage aangericht door die explosie in Beirut. Ik was daar ooit op studieverlof. En ik ken de plek die nu niet meer bestaat. De 16 doden door een aanslag op een hotel in Mogadishu. De maatschappelijke ontwrichting door de coronapandemie, die in ons land nog relatief mild verloopt. De woorden van Jesaja kunnen raken, ook als je denkt aan die andere puinhopen. Dat verstopte schuldige in je leven, die verstoorde verhouding, die ziekte die je leven en het bestaan van wie je lief zijn op de kop zet, de dood die inbreekt. Het hele optreden van Jezus, waarvan het evangelie vertelt, gaat over de verwerkelijking van die droom van Jesaja. De komst van Gods koninkrijk. Ruïnes herbouwd, woestijnen die nieuw tot bloei komen. In woord en daad probeert Jezus er gestalte aan te geven. Maar telkens weer blijkt dat dat koningschap niet vanzelf aanbreekt. Er zijn obstakels, tegenslagen. En dat kwam aan de orde in de afgelopen weken in het rooster dat zo de meeste gemeenten volgen. Jezus vergeleek de komst van het koninkrijk daarom met de oogst. Hij vertelde gelijkenissen over zaad dat door de vogels wordt opgegeten of door de mensen vertrapt. Over onkruid dat tussen de tarwe groeit. Verhalen die zeggen dat van alles de oogst bedreigt. Maar tegelijk ook dat het uiteindelijk goed komt met die oogst. Zelfs al is de opbrengst maar klein, op de een of andere manier is het genoeg om de oogst te redden. En daarom vertelde Matthäus ook hoe er van de oogst werd gedeeld en gegeten. 3 weken terug stond het op het rooster, het verhaal van de spijziging van de 5000. En wat me in dat verhaal zo aanspreekt, is de gedachte dat er soms toch iets zichtbaar wordt van de oogst. Iets ervaren wordt van Gods koningschap, van de vervulling van alle beloften. Als mensen in vrede samen zijn en hun brood delen. Meteen daarna had Matthäus verteld hoe Jezus schreed over de zee. Zijn leerlingen topten zich af op een woelige, stormachtige zee. Maar Jezus, ze hadden het gevoel er helemaal alleen voor te staan. En Jezus kwam erbij en liet ze de nabijheid van God ervaren. Even zegevierde het leven over de schijnbare overmacht van de dood. En brak er iets door van perspectief en vervulling. Vandaag vertelt Matthäus wat er gebeuren kan na zulke piekervaringen. Als die spijziging en als de ervaren nabijheid van God in de stormen van het leven. Hoe het verder gaat met mensen die iets van Gods nabijheid hebben ervaren. Die getroost werden in de puinhopen. En die vervolgens met het geloof proberen te leven. En Petrus speelt in deze verhalen een bijzondere rol. Hij verpersoonlijkt, denk ik, niet de kerk, niet de paus, maar de doorsnee gelovigen. Vandaag werd verteld hoe hij belijdt dat Jezus de Christus is, de Messias. Met die belijdenis is hij een rots van geloof. En meteen daarop blijkt hij ook weer een steen des aanstoots. Nauwelijks staat hij op de toppen van zijn geloof of hij glijdt af in een diep dal, want zo gaat dat soms. Het ene moment is het geloof een vaste en zekere steun in je leven. En het volgende moment begeeft je vertrouwen het weer. Door dingen die je meemaakt of waarvan je hoort of zomaar zonder een duidelijke oorzaak. De reden dat Petrus het spoor kwijtraakt is dat Jezus zegt dat de komst van het koninkrijk gepaard gaat met lijden en dood. Het is geen succesverhaal, maar een uiterst hachelijke zaak die balanceert op de rand van de afgrond. En dat staat Petrus ten diepste tegen. Hij protesteert. En dan wijst Jezus hem terecht met harde woorden. Ga weg achter mij, Satan. Datzelfde had Jezus gezegd tegen de duivel toen die hem verzocht in de woestijn. Ga weg, Satan, zei Jezus toen. Toen was het de duivel, de grote tegenstander van alle tijden die Jezus probeerde te weerhouden zijn weg te gaan. Nu speelt Petrus, de modelgelovige, de rol van de tegenstander. Een pijnlijke constatering. Soms zijn de volgelingen van Jezus advocaat van de duivel. Soms is de kerk geen rots waarop een veilig huis gebouwd wordt, maar een struikelblok om te geloven. Dan denkt zij niet aan de dingen van God, maar aan die van de mensen. Niet aan verzoening, recht en liefde, maar aan benepen fatsoensnormen, aan invloed, aan eigen gezag. Hoe moet het dan verder met de kerk en vooral met de wereld? Want de kerk is niet anders bedoeld dan als een voorhoede van puinruimers, troosters en rechtzetters. En als de voorhoede verdwaalt, hoe gaat het dan met de rest? Hoe kan de kerk ten behoeve van de wereld het spoor weer te pakken krijgen, als ze niet meer bedacht is op de dingen van God? Petrus werd net als de duivel hard terecht gewezen. Alleen er zit een subtiel verschil in de precieze bewoordingen waarmee Jezus dat doet. Ga weg, Satan, zei Jezus in het eerste geval. Tegen Petrus zegt hij nu, ga weg achter mij, Satan. Achter mij niet in de zin van uit mijn ogen, maar achter mij in tegenstelling tot tegenover mij. Petrus, je moet niet tegenover mij staan, maar achter mij komen. Je moet mijn weg niet belemmeren, maar mij volgen. Als iemand achter mij wil komen, moet die zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Een kerk, een mens die advocaat van de duivel is geworden, kan weer op het spoor achter Jezus aankomen. Niet met vlagvertoon, maar in alle eenvoud, dienend, zoals de Heer dat deed. Ik kan me overigens de moeite van Petrus wel goed voorstellen. Hoe valt het aanbreken van Gods koningschap te rijmen met naderend lijden? Waarom moet Jezus naar Jeruzalem? Van wie moet Jezus van God lijden? Ik herken de moeite van Petrus. Ik kan niet zoveel beginnen met een God die bloed moet zien om verder te kunnen met de mensen. En ik denk ook niet dat het evangelie dat bedoelt. Matthäus plaatst in zijn evangelie Jezus helemaal in de sfeer van God. Hij maakt duidelijk, als je wilt weten hoe God is, wat God doet, hoe hij optreedt, dan is er eigenlijk maar één aanknopingspunt in de werkelijkheid, namelijk Christus. Als je wilt weten hoe God is, kijk dan naar Jezus. De Zoon is de Vader ten voeten uit. Dat bleek bijvoorbeeld in het verhaal van Jezus die over de zee wandelde. Hij was daar als God zelf. Wel nu, als gezegd wordt dat Jezus moet lijden, dan is dat niet omdat God hem dat aandoet, maar dan wordt daarmee gezegd dat God zelf het lijden draagt. God neemt alle tegenstand tegen zijn liefde, alle verzet tegen zijn gerechtigheid op zich. Want hij weet, je kunt met wraak geen verzoening brengen. Je kunt met straf geen liefde bouwen. Vrede is niet met alle geweld te bereiken. De weg van de Messias is de weg die de tegenstand overwint door te dragen, te ondergaan, eronder door te gaan. Alles van waarde is weerloos, dichter Luchebert. Dat geldt bij uitstek van de God die we in Jezus in het gelaat zien. Het is de God die op aarde werkt door mensen, even kwetsbaar als Jezus. De God die bestaat in en door een dienstbare gemeente, een dienende kerk. De lezing van vandaag vertelde hoe het verder gaat met mensen die ooit iets van Gods liefde hebben ervaren. Van troost in de puinhopen van het leven. En die proberen met het geloof verder te gaan. Dat blijkt een keuze te zijn die in henzelf telkens weer wordt aangevochten. Telkens weer lopen we het gevaar het geloof te gaan zien als een middel om geluk te claimen en het leven te beheersen. Maar geloof kan niet om de weerstanden heen, om het lijden heen. De weerloosheid van Christus hoort wezenlijk bij de mensen die achter hem aangaan. Het geloof geeft niet alleen maar veiligheid en beschutting. Onze levensweg met alle verdriet en zorg en tegenstand en verlatenheid weerspiegelt de weg van de Heer, ook als dat een lijdensweg is. Maar dat is maar het halve verhaal. Niet alleen in het lijden is zijn weg ook de onze, ook in dat andere. Het grote geheim van Pasen. Door de dood heen, door het doopwater, het doodswater heen, mogen we met hem verbonden zijn tot een nieuw bestaan. Zijn licht schijnt in het duister van het leven. En zo af en toe zien we het ook. Dan horen we zijn stem in de nacht over het water klinken, zoals ooit de leerlingen op de zee deden. Dan geeft hij ons brood in handen, genoeg om te delen. Dan blijkt hij deze wereld zelf nabij te zijn, te bouwen, te troosten, te zegenen. Ook door onze handen. En dat ontneemt niemand ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Landlust Ipenlaan 75 en mevrouw Tammeling. Vandaag collecteren we voor ons diaconaal project Stichting Rondom Baba. Deze stichting werkt sinds 2007 in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken. Daartoe is de gemeenschap Heere Bugu opgezet, wat betekent plaats van vrede, waar samen wordt geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Door aan te sluiten bij oude waardevolle tradities en van daaruit een nieuw samenwerkingsmodel en nieuw gedrag te ontwikkelen, ontstaat stap voor stap een duurzaam project dat gedragen wordt door de bevolking zelf. De tweede collecte is bestemd voor het stedelijk kerkenwerk en er wordt niet in de dienst gecollecteerd, maar bij de uitgang staan twee metalen schalen. Bij elk staat een bordje met de bestemming en daar kunt u uw gave in deponeren. Dan nog twee mededelingen. Als het droog blijft, dan kunt u na de dienst buiten nog een kopje koffie drinken. Maar houdt u erbij alsjeblieft 1,5 meter afstand. En voor volgende week en de weken erna kunt u wellicht zelf uw liedboek meenemen. Want net zoals vandaag is de liturgie niet helemaal compleet met de afdruk van de tekst van alle liederen. En dan tot slot, u kunt de komende weken ook weer uw spaardoosje inleveren. Dat is alweer heel erg lang geleden. En wij verwachten dan ook dat de spaardoosjes boordevol geld zitten. Dank u wel.
Waar had u die ook alweer gelaten? Dat is dan de... Ik wil u vragen om te gaan staan. Op 22 augustus is overleden in de leeftijd van 89 jaar Bernarda Margaretha Zwart de Jong, Arda. Ze was sinds april 2012 de weduwe van Gerben Zwart en zij woonden lange tijd aan de Misperlaan. De laatste periode van haar leven woonde ze in de Ebbingepoort. De uitvaart is komende donderdag. Wij willen straks bidden voor haar kinderen en kleinkinderen. Wij gedenken Arda Zwart de Jong. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Niemand van ons sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe. Laten wij bidden. God, Gij bouwt uw kerk niet op een ijzeren gelijk, maar op hervonden hoop in moeilijke tijden. Op licht in de duisternis, op leven door de dood heen. Wij danken u voor al wat gij ons hebt toevertrouwd. De kerk als gemeenschap van u. De schriften die van uw liefde getuigen. De verbondenheid met uw zoon. De levende in ons midden. Wij bidden, maak ons tot betrouwbare, herkenbare getuigen van hem. Dat wij als hij grenzen slechten
en banden losmaken. Zo bidden wij. Goede God, hoor ons bidden. Wij bidden voor de wereld in oorlog en geweld. Voor gelovigen in fanatisme en onverdraagzaamheid. Voor onze eigen huizen in verkilde verhoudingen. Geef moed en geloof om begaanbare wegen te vinden en het goede te zoeken voor alle mensen. Kom met uw geest die wegen wijst waarlangs vrede te vinden is. Zo bidden wij.
Wij bidden voor de nood in deze wereld. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan de situatie in Beirut, waar enkele weken geleden een rampzalige explosie plaatsvond. Meer dan 100 doden, duizenden gewonden en 300.000 daklozen. Het land dat al getroffen was door financiële chaos en corona en ook nog eens opvang biedt aan honderdduizenden gevluchte Syriërs. Ook denken wij aan Mali, het land waar ons diaconaal project op is gericht, waar we vandaag voor collecteren. Vorige week was er een staatsgreep van het leger. Laat dit zonder bloedvergieten blijven. En laat de godsdienstvrijheid onder het nieuwe regime niet onder druk komen te staan. Zo bidden wij.
Wij bidden voor wie pijnlijk ervaren dat het leven soms zo ver afstaat van uw wil en uw bedoelingen. Zij die ziek zijn, beperkt worden door een handicap. Wij noemen mevrouw Hedema Vis, die heel slecht is ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het laatste lied van vandaag. Ja, ik wist natuurlijk, ik heb naar die teksten gekeken, dus ik weet wat jullie zingen. Maar volgens mij is het heel aardig te volgen geweest. Gaat dat heel goed? Ja, volgens mij wel. Toch? Konden jullie het verzoeken? Ja, daar, zelfs daar wordt helemaal beaamd dat jullie 863. Nu laat ons God de Heere dankzeggen en hem eren. We zijn aan het eind gekomen van dit bijzondere samen zijn. Samen hier als fysieke gemeente. Samen ook met hen die op andere wijze met ons verbonden zijn. We mogen van hier gaan in vrede en ons gedragen weten door de zegen van God. Om elk op onze plaats in de wereld tot zegen te kunnen zijn voor anderen. De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.